onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zevende vers van Psalm 33. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 33e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, wordt u gelezen uit het eerste boek van Mozes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. We noemden u Genesis 3 vanaf het eerste vers tot en met het 24ste vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat in dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelen in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt, boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermozzelen, en gij zult het de verzenen vermozzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voorbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij eruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer, één kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van heden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer in zwaarts, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens.
Onder meer op het zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 14... van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14. Van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf een willens der zonde onderworpen en over zulks de dood en vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan de lichamelijke en geestelijke dood, en in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, de welke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende: het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil van de mens. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen, als uit zichzelf? Daar toch Christus zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, aan het verstand en de wil van God gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gebracht, het welk hij ons leert, zeggende: zonder mij kunt gij niets doen. Zingen wij van Psalm 51 het derde vers: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En het vierde vers: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. De versen 3 en 4 van de 51ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, God is de schepper van hemel en aarde. In 6 dagen heeft hij alles uit niets voortgebracht. Alles heeft hij in gereedheid gebracht voordat de mens geschapen werd. De Heere heeft de mens gemaakt en geformeerd. Om hem te dienen en om het eeuwige leven in de weg van gehoorzaamheid te ontvangen. Maar het is ons voorgelezen uit Genesis 3, wat wij in Adam gedaan hebben. We hebben God verlaten, hem de gehoorzaamheid opgezegd. En nu zou de schepper van de mens toch gezegd kunnen hebben: weg met het mensdom. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft Adam en Eva opgezocht. En hij komt vanmorgen ook tot ons. Wij die zondaren zijn van onszelf. Hij komt met zijn woord. En hij roept op hem te dienen. Is dat geen onbegrijpelijk groot wonder? Mensen die willens en wetens gewaarschuwd zijnde bij God vandaan zijn gegaan. Is het geen wonder dat ze niet aan zichzelf worden overgelaten, maar dat de Heere tot hen komt? Beseffen we dat, geliefde gemeente? Dat de Heere ons achterna wandelt, ons achterna komt, ons opzoekt, waar wij door eigen schuld gekomen zijn. En dat hij het meent als hij het zegt: bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? En de Heere doet dat ook. Hij werkt het wonder van de waarachtige bekering. Wel, van al die zaken spreekt ons artikel 14. De mens. En met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats geschapen. Ten tweede gevallen. En ten derde herschapen. De mens, in de eerste plaats geschapen, ten tweede gevallen en ten derde herschapen. Opnieuw staat er aan het begin van artikel 14, wij geloven. En wat wordt nu benoemd? Wat behoort nu ook tot de inhoud van dat geloof? Dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. Dat kunnen we dus niet bewijzen. We kunnen het ook niet begrijpen. Het valt alleen te geloven, te aanvaarden, omdat de Heere dat zegt in zijn woord. En als de Heilige Geest ons overtuigt van de waarheid van het woord, dan buigen we ook hier onder dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. Een pottenbakker maakt van een stuk klei een heel mooi voorwerp. Wel, daar moeten we aan denken als het gaat om de schepping van de mens. De kanttekening bij Genesis 2 verwijst daar ook naar. We lezen het 7e vers. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Onbegrijpelijk. Alles wat God doet is wonderlijk. Valt alleen maar te aanbidden. En wat de Heere doet, dat is goed. Ook de schepping van de mens. Daar viel niets op aan te merken. Er staat in artikel 14. En heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Adam wordt de zoon van God genoemd in het Nieuwe Testament. En dat betekent dat Adam door God geschapen is en dat Adam op God leek. Adam kon zien met zijn ogen. Daarin lijkt hij op God, want God ziet alle dingen. Adam kon horen met zijn oren. Ook daarin lijkt hij op God. De Heere hoort immers alle dingen. Adam kon met zijn arm bepaalde dingen doen. Wel, zo wordt aan God ook een arm toegeschreven met macht. Het is een almacht die daarin eigenlijk een klein beetje uitkomt. Adam kon denken, bepaalde dingen weten. De Heere weet alle dingen. En zijn gedachten zijn veel hoger dan de gedachten van ons mensenkinderen. Geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Een gelijkend beeld, zou je kunnen zeggen. Een afbeelding die in alles doet denken aan de schepper die Adam gemaakt had. Bijzonder ook wat de zielsvermogens betreft. Adam kon denken over de schepping. Adam had ook een geheugen. En zo is dat met ons allemaal. Al is dat nu bij ons verdorven, maar toch, we hebben nog iets van dat beeld van God overgehouden. Beeld en gelijkenis. En wat leren we dan op catechisatie, jongelui? Waaruit bestaat het beeld van God? Het beeld van God bestaat uit ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Lees Genesis 1, 2 en 3 maar eens door. Vind je dat dan terug? Kun je dan teksten aanwijzen waar dat in staat? Nee. Maar het staat wel in het Nieuwe Testament. En dat wordt afgeleid uit die werkelijkheid van de herschepping. Bij de herschepping klopt weer een klein beetje terug zoals het was bij de schepping. Denk aan Kolossenzen 3 vers 10, daar staat: en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Dus als God een mens bekeert, komt er weer iets van die echte kennis die Adam en Eva hadden. En de gerechtigheid en de heiligheid, die staat beschreven in Efeze 4, vers 24. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus als God een mens bekeert, komen de rechtvaardigheid en de heiligheid ook weer terug. Kennis. Je plaats weten onder God. Willen doen wat de Heere voorschrijft. Rechtvaardigheid, dat betekent dat er geen zonde was. En als God een mens nu bekeert, dan houdt dat niet in dat die mens de zonde al helemaal kwijtraakt, maar dat betekent wel dat Christus zijn rechtvaardigheid is. En dat hij weer wil gaan leven zoals de Heere dat vraagt. Denk aan de heiligheid. Dat is het werk van de Heilige Geest in het hart. Dat hart waarin de liefde wordt uitgedrukt, die liefde die Adam en Eva in volmaaktheid kenden, daar komt dan weer iets van terug. En van die schepping wordt nu ook gezegd dat ze goed was. Goed. Er is er toch maar één goed. En dat is God. Zo staat het toch in de Bijbel. Ja, dat is waar. Maar er wordt geschreven, na de zondeval, voor de zondeval, was de mens ook werkelijk goed. Daar viel niets op aan te merken. Geen zonde. Rechtvaardig immer staat hier. En heilig. De smet van de zonde, de vuilheid van de zonde, was er nog niet. Kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil van God. Dus Adam en Eva waren zo geschapen dat zij de wil van God konden gehoorzamen. Nee, Adam en Eva waren geen robots. Ik krijg wel eens de vraag op de catechisatie. Maar dominee, mankeerde er toch eigenlijk niet iets aan de schepping van Adam en Eva? Want ze konden toch zondigen? Maar wat is nou meer, geliefde gemeente? Iemand die automatisch doet wat je wilt, of iemand die uit liefde doet wat je wilt? Het laatste toch? De Heere heeft met eerbied gesproken geen robots geschapen, maar mensen die met hun hart hem lief zouden hebben. Zo heeft hij ze geschapen, ze zijn goed. Uit zijn hand voortgekomen. En dan moet u er ook eens op letten dat in artikel 14 niet gesproken wordt over Adam. Wij geloven dat God Adam geschapen heeft. Dat is natuurlijk wel zo. Maar er staat de mens. In Adam was heel de mensheid aanwezig. Eva, uit een rib van Adam voortgebracht. En uit Adam en Eva zijn alle mensenkinderen voortgekomen. Hebben we gezien, geliefde gemeente, wie wij waren in Adam. Voor de zonde van God, rechtvaardig en heilig. We konden in Adam doen wat God wilde. Maar zo is het niet gebleven. Dat is de tweede gedachte. Val, de gevallen mens, Die wordt ons hier getekend in artikel 14. Maar als hij in eer was dus, als de mens nog het pronkjuweel van de schepping was, als de mens alleen nog God lief had en de naast als zichzelf, zo heeft hij het niet verstaan. Heeft zijn verstand niet op de juiste wijze gebruikt, nog zijn uitnemendheid erkend, er niet voldoende bij stilgestaan, wat een hoge plaats hij van God had ontvangen, om als beelddrager van God te lijken op God, de Heere alleen te bedoelen, en ook heerschappij te hebben over de dieren van de aarde. De mens heeft dat alles versmaad en veracht, maar heeft zichzelf, zo zegt artikel 14, willens aan de zonde onderworpen. De mens heeft God verlaten. De zonde, waar hij voor gewaarschuwd was, heeft hij toch gedaan, willens. Dus hij wist wat verboden was en toch gedaan. Juist dat verbod van die ene boom moet u afblijven, de boom der kennis des goeds en des kwaads, juist dat verbod had tot gehoorzaamheid moeten prikkelen. Er stonden vele bomen in paradijs. De mens hoefde geen honger te hebben als hij van die ene boom afbleef. En toch van die vrucht van die ene boom, van de boom der kennis des goeds en des kwaads, genomen. En over zulks en daarom de dood en vervloeking. Aan de dood en aan de vervloeking onderworpen. Want God had het gezegd. Als u daarvan eet, ten dagen als u daarvan eet, zult gij de dood sterven. De zonde betekent immers losmaking van God, de band met God doorgesneden, en dat betekent de dood. Geen band meer met de God des levens, dan ben je geestelijk dood. En als dan de lichamelijke dood intreedt, brengt dat met zich mee de eeuwige dood. En over zulks de dood en vervloeking onderworpen. Want wat heeft die mens gedaan? Het oorbiedende aan het woord des duivels. En wat zei de duivel? Voorgelezen uit Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs. Kijk, de duivel spreekt onwaarheid. Want ze mochten wel eten van bijna alle bomen, maar van één boom niet. En ik las het ergens zo, de duivel probeert altijd de dienst van God als een zware en ongemakkelijke dienst voor te stellen. Klinkt er eigenlijk niet in door. Wat mag u weinig? Herkennen jullie het, jongelui? Zegt de duivel dat van binnen in je hart ook wel eens? Wat mag je toch weinig? Wat heb je lastige, strenge ouders? Wat is het vervelend om altijd maar gewaarschuwd te worden door je vader en moeder? Ga toch het huis uit. Ga zelfstandig wonen. Dan kun je zelf uitmaken wat je wilt. En probeer de duivel het niet wijs te maken dat er in de dienst van de Heere zo weinig vreugde te beleven is. Er moet zoveel. En er is zoveel verboden. En die woorden van de duivel vinden in ons zondige hart een goede voedingsbodem. Maar, jongelui, geliefde gemeente, de echte vreugde en de echte vrijheid is alleen in het dienen van de Heere te vinden. En echt waar. Als je die liefde tot God mag kennen, dan doe je graag wat hij van je vraagt. Niet omdat je anders donkerheid over je ziel zou halen, maar omdat de Heer het zo waard is. Hij is het zo waard om gediend en gevreesd te worden, die God, die het allerliefste wat hij heeft gegeven heeft, om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Zouden we die God niet zoeken, geliefde gemeente, jongelui? Heb je het gehoord in het gebed? Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. In de Engelse vertaling staat het nog iets sterker. Gedenk nu aan uw schepper, nu. Dat is niet verkeerd. Heden, zo gij zijn stem hoort. Weet je wat de duivel wil? Hij wil zoveel mogelijk mensen bij zich hebben in de hel. En God wil zondaren zaligen. Wil zondaren bekeren. Daarom komen we samen in zijn huis. Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom van deze hof. En dan zegt de vrouw tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. En dan verklaart de duivel de woorden van God voor een leugen. Gij zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw nam en at van die vrucht. En ook Adam nam en at van die vrucht. Het oorbiedende aan het woord van de duivel. En dat doen we nou allemaal van nature. We luisteren graag naar de duivel omdat we een zondig hart hebben. We denken dat we vrij zijn als we kunnen doen wat we willen. We hebben een zondige wil. God zegt dat eerlijk in zijn woord. We zijn verdorven. En artikel 14 getuigt daar ook van. Want we hebben de band met God losgemaakt. Het gebod des levens dat de Heere gegeven had, overtreden, zo staat er. En heeft zich van God, die zijn ware leven was door de zonde, afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven. Ziel en lichaam in dienst gesteld van de zonde. Alles heeft zich tegen God gekeerd, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan de lichamelijke en de geestelijke dood. Dat had God toch gezegd. Als je van die ene boom eet, dan zul je de dood sterven. Hoor je wel, jongelui? De dood hoort niet bij het leven, wat ik al eerder zei. Maar de dood hoort bij de zonde. Maar nu is Christus de levensvorst. Die heeft de zonde van zijn kerk op zich genomen. Heeft betaald voor de schuld. Is altijd volmaakt gehoorzaam geweest. En zo is er leven, vergeving en zaligheid. O, zoek dat toch te verkrijgen, geliefde gemeente. Want als je blijft luisteren naar de duivel, gaat het echt voor eeuwig mis. Maar wie door genade naar Gods welbehagen, naar de Heere mag gaan luisteren, het leven en de zaligheid mag gaan zoeken in Christus, die zal zalig worden. Er valt niks goeds meer van de mens te vertellen. In al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven. Daar is wel eens anders over gedacht. Met name voor de twee wereldoorlogen. zou al beter gaan met de mens. Maar juist in die twee wereldoorlogen is toch heel duidelijk geworden dat dat niet zo is. De mens is doortrokken van de zonde. Jullie hebben dat misschien gehoord van de week, jongelui. In dat safaripark stapten mensen uit de auto met een klein kind. En die jachtluipaarden kwamen er wel op af. Als wij wilde dieren in een park opsluiten om het zo te zeggen, nou dan lijken het aardige dieren. Maar als ze de gelegenheid krijgen om aan te vallen, dan doen ze dat hoor. Zo is het dan met de mens ook. Burgerlijk fatsoen, regels en normen die er zijn, wetten die er zijn, die houden de mens wel een klein beetje in toom. Maar als al die belemmeringen weggenomen worden, dan zie je wat er werkelijk leeft in de mens. Een groot beest. Dat mocht en moest Asaf inleven en belijden. Zo vijandig. Als hij de macht zou hebben, zou hij God zelfs doden. God van de troon en de mens erop. Want dat is de zondeval. Niet doen wat God zegt. Maar luisteren naar de duivel. Gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Dus zelf op de troon, zelf in de plaats van God. Nou, dat is nou ons gevallen bestaan. De Bijbel laat het ons duidelijk zien. De praktijk leert het. De Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt het. Verloren al zijn uitnemende gaven. En maar kleine overblijfselen daarvan overgehouden. Dat lees je bij Paulus. Ook de heidenen weten een klein beetje wat de wet van God is. Zomaar iemand doden, dat mag natuurlijk niet. En zomaar de bezittingen van een ander stelen, dat kan natuurlijk ook niet. Dat voelen de heidenen zelfs aan. De mens is door de zondeval nog geen duivel geworden. Maar wel is hij het beeld van God kwijtgeraakt. Alleen nog een klein beetje geweten, dat spreekt wel eens. We weten ook wel een klein beetje wat er hoort en wat niet hoort. Kleine overblijfselen. Als het 's winters sneeuwt, jongens en meisjes, en je loopt door de sneeuw heen, dan zie je de voetstappen. En als je een dag later kijkt en het heeft niet opnieuw gesneeuwd, dan zie je die voetstappen nog. Maar die persoon die daar gelopen heeft, is er al niet meer. Nou, zo is het nou eigenlijk met het beeld van God. Hele kleine restanten daarvan zie je nog. Maar het eigenlijke beeld van God is toch verdwenen. De mens gevallen. En wat er is overgebleven is echt niet genoeg om tot de Heere terug te keren. Nee, het staat hier. De welke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Dus hij is wel verantwoordelijk. En al het licht dat in ons is, is in duisternis veranderd. Het verstand, het denken, je plaats weten onder God, totaal in zijn tegendeel veranderd. En kijk, we kunnen nog wel denken, maar we denken de verkeerde kant uit. We kunnen nog wel zien, maar we kijken naar zondige dingen. We kunnen nog wel horen, maar we horen naar zondige dingen. Dus alles in dienst gesteld van de zonde. En daarom verwerpen wij al wat men hier tegen leert van de vrije wil van de mens. Uit eigen beweging wil de mens God niet meer dienen. Dat is nou de werkelijkheid. Zo staat het hier. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is. Dat is de ergste slavernij die er is. Een slaaf van de zonde. Alleen maar de zonde wil denken dat je vrij bent. En geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. We kunnen ons nergens meer op beroemen, staat er heel duidelijk. Zou je op iets goeds kunnen beroemen? Als Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. We gaan al verder bij God vandaan. Geloven we dat eigenlijk wel? Ook al zitten we in de kerk, ja. Want dan verwerpen wij van onszelf in ongeloof alles wat er gezegd wordt, ook over Christus. En alleen als God de Vader trekt, is er een komen tot hem. En niemand kan zich beroemen op zijn wil, staat hier, want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Vijandschap! Vrome vijandschap! Bijzonder als we zeggen, ik leef toch netjes en ik doe toch alles. En ik lees toch in de Bijbel. Vijandschap. Want de genade komt alleen bij God vandaan. Hij alleen is het die harten en levens vernieuwt. En ook de wetenschap, dus wat je weet, kun je niet naar voren brengen. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ja, het staat er zelfs zo. We zijn niet bekwaam iets van onszelf te denken uit onszelf, maar de bekwaamheid is uit God. Hij is de eerste. Als eerste tot Adam en Eva gekomen die wegvluchten. Hun geweten sprak wel, maar ze keerden niet tot God terug. En zo kan ons geweten wel eens spreken. Maar uit daarvan onszelf keren we ook niet tot God terug. Maar de Heere die komt. Hij is het. Die zondaren opzoekt. En daar gaan we van zingen van dat wonder van die opzoekende liefde. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens. Hoe klimt hij tot die waarde? Het vierde vers van de achtste psalm. Het was eeuwige liefde van God dat hij omzag naar Adam en Eva. Voordat zij vielen, ja zelfs voordat zij geschapen waren, had God de weg tot verlossing al uitgedacht. in de eeuwigheid. Dat is eeuwige liefde. Daaruit alleen is het te verklaren dat de Heere Adam en Eva opzocht. Waar zijt gij? Door die woorden ter verantwoording riep. Maar dat niet alleen. Ook tot hen sprak van de komende zaligmaker. Het zaad der vrouw. Diegene die uiteindelijk uit Eva geboren zou worden. De levensvorst. Die de Satan zou overwinnen. Want de Satan zal zijn doel met de schepping niet bereiken. Hij wil de heel die schepping van God losmaken. En hij wil de hele mensdom bij zich hebben in de eeuwige rampzaligheid. Maar de Heere beloofde zijn zoon. Het allerliefste wat hij heeft. En die belofte heeft hij ook vervuld. Christus heeft de zaligheid voor totaal verlorenen verworven. En weten we het nog van de hemelvaartsdag? Oh, ik ben 's middags niet geweest. Heb u wat gemist? Ik ga heen om u plaats te bereiden. Christus is eerst naar deze aarde gekomen om plaats te verwerven. Voor hem geen plaats. Maar hij heeft plaats verworven voor mensen die in Adam gekozen hebben voor de hel. En schitter dan Gods liefde niet in de overgave van zijn zoon. En schittert ook zijn liefde niet in de hemelvaart. Hij liet die kerk niet aan zichzelf over. En de discipelen zouden geen prooi worden van de vijanden, nee. Plaats voor hen bereiden. En wat is het rijk? Als God het geeft. Dat je zo op je sterfbed mag liggen. Dat je geloven mag. Dat er een plaats is bereid. Dan zul je daar ook komen. Dat is de eeuwige liefde van God. En daarom, hetgeen de apostel zegt, zo lezen we in artikel 14, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Als God een mens bekeert, wordt de wil vernieuwd. Denk maar heel eenvoudig aan Paulus, jongens en meisjes. Als hij wordt neergeveld op de weg naar Damascus, dan vraagt hij: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De wet die wij in Adam verbroken hebben in ons hart. Die wet wordt dan weer door de Heilige Geest geschreven op de wanden van ons hart. Graag willen doen wat de Heere eist. Leven zoals Hij dat bedoeld had in het paradijs. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat brengt ook gebed met zich mee om uitbreiding van het koninkrijk van God. Want op het gebed wil de Heere dat willen en dat werken tot stand brengen naar zijn welbehagen. Daar ligt ruimte in. Dat is niet benauwend. Dat biedt juist een opening. Welbehagen. Niet omdat wij het willen van onszelf. Maar God wil van eeuwigheid zondaren zaligen. En dat zal ook gebeuren. Want er is nog verstand, nog wil aan het verstand en de wil van God gelijkvormig. Of Christus heeft ze in de mens gewrocht, gewerkt, tot stand gebracht. De levensvorst. Hij sprak het immers, ik leef. En gij zult leven. De Heere wekt tot leven. De levensvorst roept doden tot leven. Hij roept ze uit het graf van de geestelijke dood. Opent hun ogen. Schenkt vlees en harten. Werkt de waarachtige bekering. Het welk hij ons leert zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Wat is dat eigenlijk een rijke troost, geliefde gemeente. Wij kunnen niemand bekeren. Maar Christus doet dat. Maar hij doet het wel, zoals hij dat ook zelf in zijn woord heeft beschreven op het gebed. Bid en u zal gegeven worden. En de Heere ziet graag dat wij de vinger leggen bij de rijke beloften die in het woord van God staan opgetekend. En als ik dan denk aan de belijdeniscategezanten die al belijdenis gedaan hebben. En zij die dat mogen gaan doen. En als ik dan denk aan onze jeugd. Dan denk ik ook aan die belofte. Die ik de laatste week al enkele keren naar voren heb gebracht. Jesaja 44 vers 3. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn regen op uw nakomelingen. Dat geldt nog. Zullen we zo, geliefde gemeente, naar de Pinksterdagen heen leven met het gebed om de vervulling van die belofte, ook in onze tijd. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. De Heere wil gebeden zijn. De duivel is daar een vijand van. Die wil ons weghouden uit de binnenkamer. Die wil de Bijbel gesloten houden. En die wil de kerk ook sluiten als hij dat kan. In meerdere landen is hem dat al gelukt onder de toelating van God. Dan mag je niet naar de kerk. Daar is de Bijbel een verboden boek. Wij mogen en kunnen nog. Dat is een voorrecht. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. En wat is het dan toch rijk. Het leven te zoeken en te vinden in de levensvorst. Die is heen gegaan om plaats te bereiden. En wat een zware schuld. Als we voortleven zoals we op deze aarde komen in zonde, ontvangen en geboren. Als we ons wijs laten maken dat er in de dienst van de Heere geen vreugde te vinden is, maar wel in de wereld. Ja, daarmee verslaat de duivel zijn tienduizenden hoor. En toch, God gaat door. Hij volvoert zijn welbehagen. Niemand kan dat tegenhouden. De levensvorst wekt tot leven. Hij herschept de mens. zodat dat beeld van God weer terugkomt, iets van die ware kennis, die gerechtigheid en die heiligheid, de strijd tegen de zonde en het verlangen tot eer van God te leven. En eenmaal de volkomen verlossing, de volmaakte overwinning door onze Heere Jezus Christus. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wat is uw goedheid toch groot? Dat u vraagt, bijzonder in de prediking, naar zondaren die van zichzelf nooit naar u zouden vragen. Gij werkt het willen en het werken naar uw welbehagen. Doe het ook in ruime en rijke mate in het midden van onze gemeente. En dat het ons gebed mag zijn, uw koninkrijk komen. Wees met ons in het verdere van deze dag. Zegen het uwe, vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Breng andermaal bijeen dat ons hart en eruit mag gaan. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Het vierde vers van Psalm 32. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.